Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Het is echt, geloof me, een opgewekt programma. Hoewel, morgen is het Blue Monday en dat wordt ook wel de donkerste dag van het jaar genoemd. Heel veel mensen hebben dan last van somberheid, van depressiviteit. 40% van de jongeren zelfs. Nou, ik heb hier een specialiste tegenover me zitten. Die ga ik straks helemaal introduceren. Maar Marijke, welkom in Hour of Power. Wat is het tegenovergestelde van depressie?
Ja, dat je de dag met veel plezier tegemoet gaat en dat je zin hebt in het leven.
Nou, dat heb ik. En jij ook?
Ja, zeker.
Maar we gaan straks over depressie praten. Je hebt dat zelf ten diepste meegemaakt. Ook heel veel jongeren hebben daarmee te maken. Dus we hopen dat dit programma een hele hoopvolle boodschap heeft. En daar ga jij meewerken. En die hoopvolle boodschap komt ook van Haven en Bobby Schuller. Ze zijn dit keer in Griekenland, in de voetsporen van Paulus, in Korinthe. En in Korinthe schreef Paulus die indrukwekkende brief. Die gaat over de liefde. En Korinthe 13 is dit keer het thema wat Bobby behandelt. En die eindigt met die prachtige woorden. De meeste van deze is liefde. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste is de liefde. Nou, dat willen wij als Hour of Power ook uitstralen.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning from Corinth in Greece. We're here to share the final message from the footsteps of Paul. It's the last Sunday. We hope you've enjoyed this time, and today's going to be a wonderful experience.
That's right. This experience has just been so wonderful, and we're so grateful that you followed us throughout this experience. Let me just pray over you. Dear Lord, thank you so much for these wonderful people here today and for this wonderful time we've had. I just pray over my dad's message that it would really bless people, that it would really help people to become better followers of you and glorify you in all they do, and that you would just work here today. We are so grateful to have such a wonderful God who died on the cross for us, and I just pray everything will go so well. So in your name we pray, amen.
Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Good morning, church. We're going to start our worship this morning with a hymn, a traditional hymn from long ago, something that I and many of us learned at the Crystal Cathedral. Praise God from whom all blessings flow. And we will punctuate that with a hallelujah, hallelujah. We will praise the Lord together. Stand with us and let's sing this doxology together.
preparation for the message today, 1 Corinthians chapter 13. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but always rejoices in truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. My Savior on that cursed tree.
Oh, exalting your name. Jesus is Lord, forever he reigns. Holy, holy, holy. He is our King, worthy of honor and praise. He is our God, awesome and mighty to save.
Nou, Marijke, als ik naar de tuin kijk, dan zou je ook en de luchten, dan zou je toch ook een beetje somber worden, vind je niet? Maar we willen het liefst eigenlijk allemaal zorgeloos en blij zijn. Waarom lukt dat niet?
Het is denk ik ook een beetje de maatschappij waarin wij leven, dat wij denken dat iedere dag een 10 moet zijn. Terwijl een 7 is ook een voldoende. Een dag dat het wat regent, heeft weer andere mooie dingen in zich. En we mogen leren om van alle facetten van het leven, om daar ruimte aan te geven.
Ja, hoe doe je dat?
Ja, voor mij is dat, ik denk voor iedereen dat het gaat ook om een stuk zingeving, een doel in je leven hebben, waar je op kunt richten. En dan weet je waar je het voor doet. En daarnaast is voor mij daarin het geloof een hele belangrijke rol.
Ja, je straalt hierbij, dus wat voor cijfer geef jij je leven elke dag nu?
Ook niet iedere dag. Kijk, ik ben onwijs tevreden en ik heb het. Ik voel me heel erg bevoorrecht. Dus als ik gemiddeld zou moeten zeggen, dan zou ik zeker wel rond de 9 zitten. Maar er zijn ook dagen bij dat ik ook op een 6 uitkom. Of soms iets lager nog zelfs.
Meen je dat?
Ja.
Dat is voor veel mensen geldt dat. Hè? We hebben het net gehoord, 40% van de jongeren voelt zich eenzaam. Het geldt ook voor ouderen. En die eenzaamheid heeft vaak als gevolg een depressie en in een aantal gevallen ook een burn-out. Dus het is wel heftig.
Ja, we zien dat de mentale gezondheid van jongeren en eigenlijk ook wel gewoon in de hele breedte van de samenleving, dat ingewikkelder wordt, dat meer mensen daar last van hebben. En ja, daar zijn natuurlijk, er is niet één reden voor te geven, maar een stukje individualisering en zien wij wel ook als, dat is wel een van de redenen die meespelen als je het hebt over eenzaamheid.
Ja, jij bent expert op het gebied van psychologie, cognitieve gedragstherapie. Hoe is dat gekomen dat je daarin verdiept hebt en gespecialiseerd?
Nou ja, expert vind ik wel een heel groot woord. Uit nood geboren ben ik de HBOV gaan doen. En daar bleek ik eigenlijk helemaal geen affiniteit te hebben met de dingen in het ziekenhuis. En de psychiatrie trok mij wel enorm aan.
Waarom? En
dat je veel dieper ging met mensen, dat je veel meer persoonlijk contact had. En ik vond het ook fascinerend, de klachten die mensen konden hebben. We zagen mensen, ik was op een acute opnameafdeling waar ik stage liep. En er kwamen mensen soms ernstig verward binnen. En dan zag je ze toch binnen een aantal dagen, soms weken, opknappen. En ja, dat fascineerde mij.
Ja, je gaat je daarin verder bekwamen, zoals dat heet. En dan kom je met agressieve patiënten in aanraking.
Ik had een aantal jaren op een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, dat dan weer wel, gewerkt. En daar veranderde de populatie patiënten. Dus we kregen veel zwaardere cliënten, kregen we mee te maken. En daar waren wij niet goed op voorbereid. En toen ben ik in elkaar geslagen door een psychotische man die ernstig verward was.
In elkaar geslagen?
Ja, ja. En dat was op een moment dat ik, onze oudste dochter Sanne was net een half jaar. En ik dacht echt, wat overkomt mij hier? En wat doe ik hier? Ik heb een lieve kleine meid thuis. Ik lijk wel gek dat ik hier werk.
Ja, dat eindigt in het posttraumatisch stresssyndroom.
Ja, dat was best wel heel bizar. Want in die tijd dat ik dat meemaakte, was er nog weinig aandacht voor verwerking van dit soort dingen en wat het met je doet. Dus ik ben eigenlijk vrij snel na dat incident ook gaan kiezen voor het moederschap. Dus ik ben er een paar jaar uit geweest. En toen ik weer terugkwam in het werkveld,
overkwam het je weer?
Kreeg ik weer te maken met een agressieve cliënt, verbaal agressief. En ineens kwam alles boven en kon ik eigenlijk wel mijn eigen diagnose stellen dat ik een acute posttraumatische stressstoornis had.
Ja, dan ga je online overal zoeken van hoe kom ik hier nou vanaf?
Nou, ik heb eigenlijk gekozen voor online behandeling, een soort schrijftherapie. En daar had ik heel veel haast mee, want ik dacht, ik had een heel leuk leven. Het was mij echt, het overkwam mij. En ik dacht, ik wil weer terug naar dat leven. Ja. Dus ik ging als een gek door die therapie heen. Ik zei nog tegen die psycholoog, joh, ik ben nu klaar, maar ik voel mij nog niet heel erg goed. Wat moet ik doen? Nou ja, ze zegt, geef het nog 2-3 maanden. Nou, en toen dacht ik, oké, die 2 maanden zijn om. Ik ga weer. Ja, en toen was ik binnen de kortste keren, had ik een burn-out, een forse burn-out.
Ja. Ja. Waar is God dan?
Dat is een goede vraag. En ik weet niet zozeer of ik mij heb afgevraagd, waar is God? Maar ik had wel heel sterk de vraag, wat betekent mijn geloof nog? Ik was al vanaf jongs af aan opgegroeid met God en had een relatie met God. Met God kun je over muren klimmen. En nu ineens dacht ik, wat werkt daar nog van mijn geloof? En hoe zit dat dan? Ja. En dat was een enorme worsteling.
Ja, maar die worsteling kennen we. Je hebt de Bijbel daar liggen. Noemen ze iemand die ook hetzelfde wat jou doormaakt uit de Bijbel?
Ja, we zien in de Bijbel eigenlijk heel veel mensen die worstelen. En ik vind het heel bijzonder dat de profeten, dat waren boodschappers van God. Je zou zeggen, die leven heel dicht bij God. Ja. Die kennen bijna allemaal depressieve klachten.
Ja, en dan hebben we de topman van depressieve klachten. Ik heb het over David.
Ja.
En welke psalm denk je? Want
ja, eigenlijk komt het in heel veel psalmen terug dat er ruimte is voor sombere gevoelens.
Ja.
En ja, ik vind, er zijn meerdere psalmen die mij daarin aanspreken. En iedereen kent natuurlijk in het dal van diepe duisternis,
Psalm 23.
Psalm 23. Maar ook een psalm als psalm 43, waarin de psalmschrijver uitroept in een donkere tijd, zend uw licht en uw waarheid.
Ja. Hoe vond jij je hoop terug?
Ik heb in die donkere tijd toch ook God mogen ervaren. Dat hij in mijn gedachten sprak. En dat hij toch liet zien dat hij erbij was. Ik merkte bij mezelf dat mijn gedachten en mijn gevoelens waren totaal niet betrouwbaar. Ik ging als het ware als de golven. Soms had ik een dag, dan voelde ik me goed en dan dacht ik, yes, ik ben er weer. En de volgende dag zat ik weer op de bodem. Dus ik denk, ja, daar heb ik helemaal niks aan. En toen dacht ik, Gods woord, als ik zeg, zend uw licht en uw waarheid, dan moet ik mij voeden met Gods woord. Dus ik ben een lijst gaan maken voor mezelf met bijbelteksten. En als ik dacht, bijvoorbeeld 's morgens, het gaat nooit meer goed komen met me, dan pakte ik die lijst en dan ging ik bijbelteksten voorlezen aan mijzelf. Van wat de Heer begonnen is, dat zal hij afmaken. Ik geef je een hoopvolle toekomst. Allemaal teksten waarvan ik wist, dat is de waarheid. Ik voel het niet, ik ervaar het niet, maar dat is waar ik in wil geloven.
Kom je op zo'n manier door de storm in je leven heen?
Ja, ik ben er op die manier doorheen gekomen. En daarmee hoef je niet je gevoelens te ontkennen, want die mogen er zijn. Ja. Maar daarmee heb je wel een houvast en een stukje hoop.
Weet je, ik klinkt misschien gek, maar ik weet niet zozeer wat depressiviteit is. En ik denk aan heel veel mensen die dat ook niet kennen en die dan altijd denken van, als mensen, nou, ik zie het niet zitten en ik ben somber. Jongens, kom op, schouders eronder en weer verder. Maar dat helpt natuurlijk niet.
Nee, kijk, als iemand een dagje somber is, dan is dat een prima tip. Want inderdaad, soms heeft iemand eventjes een setje nodig en een stukje relativering. Ja. Maar als je echt somber bent of echt depressief bent, dan is dat eigenlijk een te goedkoop antwoord.
Ja, hè?
Ja, en dan is het ook veel belangrijker om naast iemand te staan. Van wat kan ik voor jou doen om het een klein beetje lichter te maken?
Wat doe jij?
Ik hou ervan om mensen bemoedigingen te sturen via WhatsApp of via een kaartje. Om bepaalde liederen die ook gaan over die diepte van het leven, om die door te sturen.
Wat mooi, want soms die kleine gebaren kunnen zoveel betekenen.
Ja, want iemand voelt zich gezien, iemand voelt zich erkend. En vaak is, kijk, we zeiden in het begin van, soms leidt eenzaamheid tot depressie.
Ja.
Maar ook depressie leidt vaak tot eenzaamheid. Want mensen trekken zich terug. En dan is het heel moeilijk voor de omstanders van, hoe ga je daarmee om? Ja. En dan is het belangrijk om wel die ander te blijven zien en om te laten weten van, ik vergeet jou niet.
Ja. Geef eens 3 tips in Bijbels licht.
Voor als je depressief bent.
Het is morgen Blue Monday.
Ja.
Echt de donkste dag van het jaar. Blue Monday is dus eigenlijk om stil te staan. Zoals ook Vader- en Moederdag hebben om stil te staan bij mensen die door een depressie gaan. Of een burn-out.
Als eerste tip denk ik dat het belangrijk is om terug te gaan naar wat jou altijd heel veel vreugde gaf. En waardoor je, en misschien is dat heel moeilijk om weer te doen, maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Als je er bijvoorbeeld van houdt om klassieke muziek te luisteren, zet dan zo'n nummer op. En dat wil niet zeggen dat je meteen blij voelt, maar juist door die dingen weer te doen waar je eerder vreugde aan beleefde, gaat dat uiteindelijk weer komen. En het begint vaak ook met je daden, om weer in actie te komen, om weer in beweging te komen. Want het gevoel komt altijd later.
Ja.
En wat ik ook als tip mee wil geven is, ga naar buiten. Het is echt zo belangrijk om buiten te zijn.
Want thuis ben jij ook het wonder gebeurd, hè, dat je eruit kwam.
Ja, ik ben in die tijd dat ik dacht van, nou, hoe kom ik mijn dag door? Ging ik heel veel buiten wandelen. En dat was ook de plek waar ik graag met God sprak. Of waar ik in ieder geval mijn hart luchtte. En ik zei altijd, de buitenlucht, de wind door je haren, dat geeft ook ruimte in je hoofd. En op een dag was ik zo aan het worstelen van, Heer, u bent mijn vredevorst. Waarom voel ik zoveel onrust in mij? Waarom kan ik uw vrede niet voelen? En terwijl ik daar buiten liep, het was mooi weer, het zonnetje scheen en ik voelde die warmte van de zonnestralen, ging het ineens regenen. En ik was verward. Ik dacht, hè, hoe kan dat nou? Ik voel nu regen, terwijl ik ook de warmte van de zon voel. En toen was het alsof God tot mij sprak. Van zon en regen horen niet bij elkaar, maar ze kunnen er tegelijk zijn. En zo was het ook met mij. onrust hoort niet misschien bij het geloof, maar het mag ook een plek hebben. En dat gaf mij rust. En vervolgens zag ik een regenboog.
Mooi.
En dat ontroerde mij enorm, ja. Want God liet mij zien, er is hoop. Ik ben erbij en dat gaat uiteindelijk goed komen. Ja.
Je geeft nu interactieve gedragstherapie-sessies.
Ja, ik geef veel lezingen en ik wil niet meteen zeggen dat dat therapie is, maar ik vind het ontzettend mooi om Gods woord te combineren met mentale gezondheid. Omdat ik geloof dat Gods woord ons zoveel aanreikt wat helpend is voor ons welbevinden. En dan geef ik bijvoorbeeld aan de studenten Psalm 88 om te lezen. En dat ze dan mogen ontdekken van, hey, zo'n psalm staat in de Bijbel. Maar dat ze ook mogen gaan kijken van, hey, wat vind ik van zo'n psalm? En wat haal ik eruit? En wat zegt zo'n psalm mij? Ja. Aan de andere kant zeg ik ook, doe ik vaak aan het begin een quizje. Met even een kennisquiz van, wat weten jullie van somberheid en depressie? En dan zit er altijd de vraag in van, bij Amis komt depressiviteit niet of nauwelijks voor. Is dat waar of is dat niet waar?
Nou, ik weet het antwoord.
En wat is het antwoord?
Nou ja, ik heb ooit een documentaire bij de Amis gemaakt. Dus ik vond het geweldig hoe die mensen in de rust leven. Social media hebben ze niet. Heel veel hebben nog niet eens elektriciteit. De familieverbanden zijn heel warm. Er is gemeenschap, community. En ik vond het vrolijke, leuke, aardige mensen.
Ja. Ja, sommige mensen denken van, hun leven is al helemaal uitgestippeld. Ze worden heel erg beperkt. Maar inderdaad komt bij Amis depressie nauwelijks voor. Want het geeft ook een bepaalde duidelijkheid.
Ja.
Waar onze jongeren wordt gezegd van, joh, je kan alles worden wat je wil, als je maar gelukkig bent.
Ja,
ja, dat geeft nogal een druk om daaraan te moeten voldoen. En wat nou als je je dan niet gelukkig voelt? Heb je dan gefaald daarin? Dus ja, dat is echt wel een wereld van verschil.
Leuk, hè?
En niet dat we allemaal Amis moeten worden, hoor.
Nee. Nou, je hebt daar 3 boeken over geschreven. Het eerste was Stilte in de Storm. De tweede was Laat er licht zijn. En de derde vind ik wel heel erg leuk. Goed, beter, best. Nee, goed, beter, stress.
Ja.
Zeg eens een paar woorden wat je in dit boek wil duidelijk maken.
Nou, bij de lezingen die ik bij studenten gaf, ontdekte ik dat heel veel studenten last hadden van prestatiedruk. En als we eerlijk zijn om ons heen, we herkennen het allemaal. En het frustreerde mij ook. Dat ik denk, we zijn toch allemaal als gekken bezig. Dat we zo onder die druk willen leven. En ik dacht, dat moet anders kunnen. Dus ik ben gaan onderzoeken, waar hebben wij mee te maken? Maar ook, waarin schuilt een oplossing? Of hoe kan het anders? Hoe kunnen wij functioneren en gelukkig zijn zonder die stress en in ontspanning?
Mooi.
Ja.
Je straalt het ook uit.
Ja.
Je hebt een zware burn-out gehad, zware depressies. Zijn ze nooit meer teruggekomen?
Nou, ik weet bij mezelf al dat ik herken de signalen.
Ja.
Dus ik voel wanneer het minder goed met mij gaat. En dan moet ik even een stapje terug doen.
Ja.
Vaak ben ik dan gewoon veel te druk.
Ja.
En dan is het zaak om weer veel rust te nemen.
Maar dat vind ik wel een goede tip, want ik denk dat je dan de neiging hebt juist meer te gaan doen om
je beter te voelen.
Ja.
Ja,
okay.
Ook die ken ik.
Ja. Goed, beter, best. Dat dan ook, dus.
Uiteindelijk denk ik dat God ons het beste aanbiedt. Okay. En dat wij heel veel kunnen leren ook van hoe Jezus daarmee omging. Ja.
Was Jezus wel eens depressief?
Ik geloof niet dat Jezus depressief is geweest. Ik vind het wel ontzettend mooi om te zien hoe druk Jezus was. Hè? Er kwam heel veel mensen op hem af. Heel veel mensen wilden van alles van hem. En toch was hij in die ontspanning en in die rust. En had hij oog voor anderen. En dat vind ik ontzettend mooi.
Mooi. Fijn dat jij ook oog voor anderen hebt. En dat je Gods liefde door mag geven. Marijke, heel hartelijk dank. Je hebt een aantal zeer waardevolle tips gegeven. Misschien gaan we Blue Monday wel wat optimistischer tegemoet. Door jouw praktische tips. En wat je ook vanuit Gods woord doorgeeft. We willen jou een herinnering geven. En dat is een prachtig armbandje met het kruis en een parel.
Mooi.
Want je bent de parel in Gods ogen.
Dankjewel, Jan.
Ja.
Leuk. Ja, prachtig.
Staat je goed.
Dankjewel.
Heel mooi, Marijke. En wij gaan naar een prachtige instrumentale bijdrage van het orkest van Out of Power. En ze spelen die prachtige The Blessing.
Thank you.
Welcome to Corinth. What an amazing place this was in Paul's day. We are standing right now on the Lechion Road, which is the main entrance into this mega, mega city. It's hard to tell, but all along this road, there would have been buildings going up as high as 40, 50 feet. There would have been beautiful statues and all sorts of banners, people coming in and out, people with setting up their shops, selling their wares here. And this would have been just a city abuzz with life and light. This was originally a Greek city, of course, but it was destroyed by the Romans in like 150 BC. But about 100 years later, Julius Caesar comes back here and rebuilds the city, and it becomes the capital of Greece, of the region of Achaia. It becomes a massive metropolis because it's on an isthmus, so it's a great connection between the east and the west. There's oceans on either side. It becomes an immensely wealthy city and just continues to grow and thrive. There's a dark side, of course. Way up on that hill, way up at the top, was a massive temple to Aphrodite. It said that Strabo said that there was about 1,000 temple prostitutes who ran that and were a part of the city. And we'll see how that affected the Corinthians and their view of life and love and community. It caused really a negative thing. And so Paul came here and he had a word to say to them about what real love means in God's kingdom. We've moved to the other side of Corinth. As you can see behind me is the famous temple of Apollo. Apollo is the god to the sun. And there are lots of people around. They're here to see this beautiful place, tourists and pilgrims. There's cars going by, there's cicadas, but it's, in a way, it's a great thing because this is what Corinth was like. It was a city that's alive, and it's a city that's still here. It's still a modern city down by the water. And so it's interesting. This city in Paul's day, as we mentioned, was immense. About 700,000 people who lived here. In the ancient world, that is an incredible amount. Rome itself had probably about 1 million people. So this city would have been one of the biggest. And because of this sort of temple up here, and because of the immense wealth that was in Corinth with all of the ports and everything, it created an environment here where, although you could sort of make your dreams true, although it had like a world that was like similar to the United States, it was a very, very, let's just say, very sinful place. And this is, we're talking like 10 times worse than Las Vegas. This is the kind of place, in fact, in Roman culture, it's very funny. If you were to watch a play and there were a drunk character, you would immediately assume that the drunk character in the play was from Corinth. We also know that, like, this was just, like, if you had a friend who was just like the bad guy in your group, you would say he's the Corinthian, even though he's not from Corinth. And this is the reputation that Corinth had. There's a reason God sends Paul to come here to create a new community of people. Right here, there's a number of houses and different places where people would meet. And it's amazing to think that any of these could have been a house where this Corinthian church met. When Paul arrives here, coming from Athens, he immediately meets two people you read about, Priscilla and Aquila, who are already Christians. They came from Rome when Claudius kicked them out. They were Christian Jews, and even more than that, they were tent makers like Paul. So they meet each other at the marketplace. They're both tent makers, they're both Jewish, and they're all Christian. And immediately, a church begins to form in Priscilla and Aquila's house right here in Corinth. In the early church, we'll see that Corinth will then grow into being one of the biggest and most successful and fruitful churches in the Mediterranean. But it's also going to have a lot of issues and a lot of problems that Paul is going to write about in his letter to the Corinthians. About 3.5 years after he's left here, he spent about 1.5 years here, about 3 to 5 years later, he writes a letter. And this is a letter about love, but it's also a letter about correction. The church that Paul started here in the last 3 to 5 years has changed into something else. And he's going to correct that. Now, first of all, to get a picture of what kind of community was here, there are two places, Paul's responding to a question, two places where they ask, can we eat food that is sacrificed to idols? Two different words. The first one is food that's sacrificed to idols that is sold in the marketplace. He says, you know what? It's all gods. You can eat that stuff. But there is a second type of food that's sacrificed to idols. And that is the type of food that is sacrificed in the presence of the pagan god where you have to partake by being, you know, in this very weird worship service. These types of worship services, which are really meals, were called symposiums. They were usually sponsored by a local guild or some wealthy merchant very often. And they would begin with enormous drinking. I mean, they would begin to just drink it like crazy. Oh, so what? But then after the drinking ended, there would be this debauchery, and they would have something that they called something like a love meal. And there would be so many things that they would do that would be illegal in the United States. You can't mention it in church. Horrible, horrible things that they would do. But it was all about sex as personal gratification, sex as exploitation, sex using it for me, and objectification of another person. And Paul, the great teacher, says, this is not love. This is not love. What is love? Love cares. Love gives. Love serves. Love lifts up. As Jesus said, greater love has no person than this, that he lay his life down for his friends. So in Christianity, love, as we experience it today, is not about taking advantage of another person and using them for your own gratification or having, but rather it's about service. It's about laying your life down for someone. All feasts in the Roman world were sort of served in layers. You had a big feast, say, that was going on in the city. The first person that would eat would be the richest and most powerful person. They would eat together, the equestrians say. Then they would leave, and then like the next line would eat together. And then they would leave, and then the next would eat. And the food would dwindle more and more, and the wine would dwindle more and more. And then at the very, very end, the slaves and the freedmen, they could eat the crumbs, maybe, that were left over as they're sort of cleaning up these slaves. You know, they could sort of eat. When Paul gets here, they have something they also call a love feast. And this is very different. It's what we model our communion or Eucharist after. They sit together, they have a meal together, and you have now these both top and low level people in society who become Christians serving one another. So here's the slave who is now become a Christian, and so let's say an equestrian, and he takes the bread and the cup, and he turns to the slave and he says, brother, the body and the blood of Christ broken for you. It's very hard to describe how big of a deal this meal and this act of service transformed the Roman Empire. By bringing this idea of Christianity that the very wealthy and the very poor were all the same in God's eyes, it had a major, major impact on all of society. We actually know that Jesus himself, I say this a lot, Jesus himself had an eating ministry. He even disrupted the way things were happening within Judaism. In fact, in Jesus' day, he was not supposed to eat with the people he was eating with. I mean, we could still see that today. I mean, imagine him getting his feet washed by a prostitute. We read that in the Bible. Imagine your pastor getting his feet washed by someone everybody knows is a prostitute. You'd think something weird is going on there, you know? And here's Jesus. He's sitting down and he's eating with prostitutes, with tax collectors, with sinners, with people who have stolen from the community. And he is calling them brother, sister, and he's inviting them to this table. And this has a radical impact on many people, including Matthew the tax collector, Zacchaeus, and many others. This way that as Jesus sits with them, by loving them as they are, not as they should be, they become more like what they should be. They become holy by being in the presence of God's love. And then at the end of Jesus' ministry, he says, do this in remembrance of me. Now, we do that in remembrance of the cross and resurrection, but we're also doing it in remembrance of sitting down with other people and loving them through a meal. It's a powerful, powerful thing. This is the community that Paul establishes here in the great city of Corinth. And so when he writes from Ephesus this letter, he says a few things. He says, here's some of the disturbing rumors I've heard. I've heard about sexual immorality within the church. I've heard about you're not allowing the poor to eat at the communion meal anymore. He said, I've heard about lawsuits among you. He said, I've heard about arguments about how worship should be. He said, I've heard that some of you think you have superior spiritual gifts. This is something that happens in a free society full of wealth, to divide people, to keep people in the church and from loving one another and loving people around them in their cities and their neighbors. These things, they creep in if we don't keep an eye. And so what does Paul say? He says, don't lose the heart of the gospel. Don't lose the fact that this, you became a very bright light in this very dark place. Don't miss out on the fact that through agape love, God has unified you with each other, and that you've created this very special thing here in Corinth. One of the interesting places that you'll see here in Corinth is an Asclepius, which is a sort of a combination of a place where Asclepius was worshipped in a temple, but it was also like a hospital. And very often people who were here in Corinth, if they had some kind of a disease, they could go to this Asclepius and make a sacrifice of worship, and then they would either receive some medical care or receive like prayer for whatever issue it was. But before they went and presented their worship to Asclepius, they had to create like a terracotta form of whatever it is they needed healing. So if somebody has a broken hand, they're going to have like a clay hand of their own hand that they serve there at the temple. Or if it's their leg, or if it's any other part of the body, they would have these different molds that would be made and would be presented there at the temple. And so what you started to see in Paul's day is all around the Asclepius, and you would see these terracotta forms of an eye, a nose, an ear, a hand, an arm, a foot. In fact, in the museum right here, they still have those on display where you can see these like little terracotta forms that are there. And Paul, when he's wanting the church to be, you know, united, he uses this picture. He says, can the foot say to the hand? Can the eye say to the ear? Can the nose say, I don't need you? You know, this type of thing. No, we all make one body. And what he's doing is he's saying, this is what the world looks like. This immense independence where I don't need anybody. I don't need to love anybody. I don't need to care for anybody. I don't need to be unified. It's just me and God and nobody else. That is the way the world thinks. And this is what it creates. It creates just kind of like death strewn about. And so how does Paul say? He said, this, Paul, if you want unity in your church, if you want unity in your family, if you want unity in your country, the answer is so simple, isn't it? It's love. It's just simply loving people. Here's Paul's description of love. Right? The Roman description of love, you take advantage, you demand, you lord it. You know, love is eros. But for Paul, agape, here's what he says. Love is patient. Love is kind. It doesn't envy. It doesn't boast. It's not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. It always hopes. It always perseveres. Love never fails. What if we believed that love never fails, huh? But where there are prophecies, they'll cease, and where there are tongues, they'll be stilled, and where there is knowledge, it will pass away. Now, these three remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. You know, I think every human being wants to experience love. We all want people in our lives that love us. Many of us who have moved, you know, maybe out of our hometown, we miss the love that we had from our family. Maybe you've gone through a bad breakup or a divorce. You're saying to yourself, will I never have love in my life? And my friend, I just want to tell you that love is possible for you. And I'm not just talking about romantic love. I'm talking about the importance of a community, of friends, of family, and people who love you. There's two ways you can experience love. The first is to wait around and wait until somebody loves you. The second is to just love people. See, that's the amazing thing, is that if you want to experience love in your life, when you intently try to go before someone and share your love by serving, caring for someone else, you weirdly experience love in your own life. You could probably think of times where this was true. You could probably remember times where, you know, you didn't feel like you had anybody in your life, and even loving a homeless person or loving just somebody in your community, you just experienced a kind of just a kind of stirring of your spirit. So how do we love people? Well, I think the first thing is to understand that love is a choice. Love is something that we can choose to do anytime. The first thing that Paul tells us in his list of things of what love is, notice he says, number one, the very first thing, love is patient. Now, if I was going to start with what love is, that wouldn't be the first thing I would say, but that's his first description. Love is patient. Love is not in a hurry. You know, it's hard to love people when you're hurried, when you're impatient, when things aren't going your way. It's funny, when we were traveling here to Greece, I realized that, you know, like very often when you travel, you're in a hurry and say somebody in front of you is taking way too long. And all you can think in your mind is something like, you fool, you fool, you fool. Why are you saying that in your heart towards this person you've never known? And the answer is you're in a hurry, you're late for your flight, and this person is in your way. It's amazing how often we find that because we're in a hurry, because we have the sort of self-importance, because we just got to get somewhere, it becomes very, very hard to be sweet, to be nice, to be kind, to be sensitive, to serve someone who is in our way. When I think of the story of the Good Samaritan, it's really a story of people that should have helped this guy in the road, but they were just in a hurry. I've told the story a million times, but it's worth repeating here. There was a study that was done. Malcolm Gladwell talked about it, about two groups of seminary students who had to give a speech on the Good Samaritan. The first group was said, like, you have plenty of time to, you know, to give your speech. Why don't you go over now and just get there early? The second group said, oh my gosh, you're running late. You need to go over right away and give your speech. And what they did is they had an actor who was pretending to be a well-dressed man in a suit that had been robbed and beaten up. And they had him in between the building where they were preparing and the building where they had to give their speech. And of the group that was not in a hurry almost to give a speech on the Good Samaritan, the group that was not in a hurry, that group would stop and help the man. But the group that was in a hurry, in almost every case, would move around the man and go and give their speech on helping someone who's in need. In fact, one of the most hilarious ones is they kept moving this guy, this actor, closer and closer to the door. One seminary student literally stepped over the man like this to go and give the speech. This is a good reminder about our self-importance, how our speech is, how all the things we want to do as whatever, religious people or people that are, how this stuff can get in the, our self-importance and our hurry gets in the way of us doing what we're really supposed to do. God is patient. He's patient with us. He's waited for us. I'm grateful that God loved me when I was a sinner. Paul also says that love doesn't insist on its own way. There's a reason why wealthy communities like Corinth struggle with really loving their neighbors, even when they're full of Christ's love, and that is because of wealth. Wealth is a good thing, I think. I hope that you do well financially, but like many of the dangers, one of the great trappings of wealth is that when you have financial means, you're very used to insisting on your own way. But Paul says, love doesn't insist on its own way. When we're used to getting our, you know, the car we want, we go where we want, the food we want, the way we want, all the time we want, and this independence, it makes it very hard to live out Paul's reminder that love does not insist on its own way. Let's watch out for that, especially if you're doing well financially. Because when we start to do well financially, we find more and more that we want to control everything around us. We want to control everything, the people in our lives, our children, everything. And love doesn't control, really. It just doesn't. Love loves people right where they are. I heard Henry Nouwen describe love as something like this. He said, very often love is like holding a wounded bird. And when you hold the wounded bird in your hands, if you hold it too lightly, the wounded bird will fall and get injured even more. But if you hold it too tight, you'll actually kill the bird. I think it's a good reminder for many of us who are in relationships, who have children. Too often we just, our hands are completely off, or we crush them. We do that with our spouses. Our hands are completely off, I don't care, or we crush them by trying to control them. We do it in our neighbors. Pastors sometimes do it with their churches. You know, and this is just not the right way. The way is to find that weird balance of holding the wounded bird, but not dropping it. Finally, Paul reminds us another place that perfect love casts out fear. And that's true. But don't forget that perfect fear also casts out love. I think that one of the main reasons that so many people in America don't love each other today is because we're crippled by this fear. Democrats and Republicans, they can't love one another because they're afraid of what the other party will do to the country. Neighbors who don't like each other, they're afraid of their neighbor in many cases, afraid of them moving the fence, afraid of them not trimming the tree, afraid of them. And you can see how in every aspect of society and of life, when we become worried or we become afraid of people, it becomes very hard to love them. Maybe you say, Bobby, what about like boundaries and stuff? Yes, absolutely keep boundaries, but never forget that perfect fear casts out love. And finally, this is my last thing. If you want to be a more loving person, just pray and ask God for it. I think I want to challenge you to spend over the next week, if you want to grow in love, I want to challenge you to spend more time praying and asking God to show you how to love people. Just the way that I think of love isn't always the right way. Like my wife doesn't receive love the way I receive love. My kids don't always receive love the way I receive love. And even expressing love to people in a right way is a skill that we learn. And it's a gift that's given to us from God by transforming our hearts. So I want to encourage you to do that as well. Asking God to help you and to give you the gift of agape love so that you love your neighbor. I'm going to pray for you for that right now. Father, I pray for everyone under the sound of my voice that you would teach us and show us how to love our neighbor. Lord, we don't want to become like Corinth where we're full and of life and we're saved by you, but then we have all this division and all this crazy stuff. Lord, we pray that you would show us how to love the people in our community, even to the point that we love our enemies as you taught us, even to love people that bother us. Help us, Father, to continue to grow and understand the gift of loving our neighbor. It's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, everyone, for joining us here in Corinth. This is the end of our journey of Paul. We hope you enjoyed the series, and we thank you for being a part of this. We'll finish with a benediction. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Weer een bijzondere preek van Bobby Schulle, waarin hij ons oproept om de liefde van God door te geven. En de vraag was ook, doe jij dat in je dagelijks leven? Volgende week is Bobby weer terug in Shepherd Grove en dan begint hij met een nieuwe serie. En die is getiteld Geloof jij het? Mijn gast volgende week is Robbie van Veen. Komt uit een goed christelijk gezin, wil profvoetballer worden, krijgt een zware blessure, carrière in stukken. En dan gaat het helemaal verkeerd in zijn leven. En het komt ook weer goed, want dan kom je in Hour of Power je verhaal vertellen natuurlijk van Gods liefde. En over Gods liefde doorgeven, daar heb ik een vraag over. Heel veel mensen denken na, wat doe ik met mijn vermogen als ik er niet meer ben? Je kunt Hour of Power in je testament gedenken. Want wat wil je nalaten aan deze wereld? En wat is het niet mooi om Gods liefde door te geven? Ik heb zelf ook Hour of Power mijn testament bedacht en we hebben hier een prachtige brochure, Investeren in de toekomst van de ander, want we willen de volgende generaties ook door Hour of Power met Gods liefde bereiken. En dat kun je doen door ons testamentair te gedenken. Hartelijk dank voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. Ik hoop dat, hoewel het morgen de donkerste dag van het jaar is, dat het licht van het evangelie, het licht van de liefde van Christus, in deze uitzending duidelijk is geworden. En dat je dat meetilt naar morgen, overmorgen en de rest van je leven. Namens het team van Hour of Power, hartelijk bedankt voor het kijken.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.